U heeft het vast ook wel eens een keer gezien, gemeente. Een raam of een deur van een huis waar een sticker op geplakt is. Dit pand wordt beveiligd door en dan volgt de naam van een of andere beveiligingsfirma die apparatuur heeft aangebracht, camera's, sensors. Ik weet niet wat er allemaal mogelijk is op dat terrein. Zo'n sticker die geeft dat dan aan. Dit pand staat onder controle, onder bewaking. En als dan die naam van die firma erbij genoemd wordt, zal dat ook wel een soort een vorm van reclame zijn. Maar het is natuurlijk ook een bepaalde waarschuwing voor mensen die kwaads in de zin hebben, die van plan zouden zijn om in te breken. Pas maar op, ga deze deur maar voorbij, want dit huis staat onder beveiliging. Nou, je weet natuurlijk nooit van tevoren helemaal zeker of zo'n sticker voldoende afschrikwekkend is om inbrekers tegen te houden. Het is wel een goede poging, maar je weet het nooit helemaal 100% zeker. Gemeente, vanmorgen mag ik u op een deur wijzen waar iets op zit dat wel 100% garantie geeft dat degenen die achter die deur zich bevinden veilig zijn. Niet maar tegen inbrekers, maar veilig tegen de toorn van God over de zonde. We gaan samen letten op het Pascha en dan komen we vroeg of laat in de prediking bij dat bloed uit. Dat bloed van het lam dat gesprenkeld moest worden aan de deurposten en de bovendorpel van de huizen van de Israëlieten. Onderdeel van dat tweede feest wat in Leviticus 23 wordt genoemd. In de feestkalender van Israël, wij letten vorige keer op de Sabbatdag, het eerste feest wat wordt genoemd. We letten nu op het Pascha. En dat is misschien van alle feesten die in Leviticus 23 voorbij komen wel het bekendste voor ons. We hebben ook wel eens vaker nagedacht over die elementen van de Pascha-viering. Maar ik hoop, gemeente, dat ondanks dat vertrouwde karakter van het paasfeest het vanmorgen toch weer voor ons nieuw mag worden. En vooral dat we voor het eerst of opnieuw persoonlijk voordeel mogen hebben. Profijt mogen ontvangen van dat bloed van het lam. We schrijven als thema boven de prediking Pascha, het feest van het lam. En we gaan drie dingen overdenken. In de eerste plaats dat lam wordt gekeurd. In de tweede plaats dat lam wordt geslacht. In de derde plaats dat lam wordt gegeten. Pascha, het feest van het lam. Dat lam wordt gekeurd, wordt geslacht en wordt gegeten. Dat woord, gemeente, Pascha, Pesach in het Hebreeuws, dat schijnt van een werkwoord te komen dat betekent voorbijgaan. En dat verbaast ons niet. In vers 13 heeft de ouderling het voorgelezen. Dat voorbijgaan, aan de deur van je huis voorbijgaan, dat dat een heel belangrijk element is van wat we vanmorgen overdenken. In het hoofdstuk waaruit onze tekst genomen is, Leviticus 23, is dat Pesachfeest, het Pascha, het eerste wat dus na de Sabbat genoemd wordt. En dat is eigenlijk wel logisch als we bedenken welke datum Pascha krijgt op de kalender. Het is de 14e dag van de eerste maand van het jaar. Maand die in de tijd van Mozes nog Abib heette en na de Babylonische ballingschap de naam Nisan kreeg, zo noemen de Joden hem nog steeds. En het is u misschien wel opgevallen dat het pas sinds de uittocht in Egypteland geweest is dat deze maand de eerste van het jaar geworden is. De Heer zegt dat tegen Mozes en Aaron, dezezelfde maand zal u het hoofd der maanden zijn. Want de gebeurtenis die nu gaat plaatsvinden, in die nacht als de tiende plaag komt, als Israël het paasfeest viert, als vervolgens de uittocht plaatsvindt en ze de woestijn intrekken, dat is zo'n belangrijke datum in de geschiedenis van Israël. Daarmee begint eigenlijk het volksbestaan van dat volk van God, dat vanaf dan de tijdrekening opnieuw begint te lopen. Je zou het kunnen vergelijken met hoe wij de jaren tellen, jongens en meisjes. Waarom is het nu 2015, terwijl er ook mensen op de wereld zijn die vanaf een heel andere datum tellen? Ik geloof dat in India dat anders is, bij sommige mensen. En de Joden tellen vanaf de dag van de schepping, ergens achterin 5000 zoveel. Maar waarom is het bij ons 2015? Omdat wij tellen vanaf de komst van de Heere Jezus op aarde. Die verlossing die God zond door zijn Zoon. Het is anno Domini. Het is een jaar van de Heere Jezus. Nou gemeente, zoiets is er dus ook aan de hand met die eerste maand waarin dit eerste feest van het jaar plaatsvindt. Maar als ik de naam van de Heere Jezus intussen genoemd heb, gemeente, dan maak ik van de gelegenheid gebruik om die lijn meteen maar weer door te trekken. Pascha kun je niet overdenken, kun je niet bepreken, zonder meteen in de gaten te hebben dat het om hem gaat. Zo zegt Paulus het toch ook tegen de Korintiërs. In 1 Korinthe 5, want ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Want Pascha beeldt ook al in Exodus en Leviticus uit wat Jezus Christus aan zondaren schenken wil. En wat wil de Heere Jezus aan zondaren schenken? Nou, Pascha legt de nadruk op twee dingen, gemeente, mag ik ze u allebei noemen. In de hoop dat u er ook wat van herkennen mag. Wat geeft de Heere Jezus aan een arme zondaar? Allereerst bevrijding. Pascha is feest van de uittocht. Eindelijk af van de zweepslagen van de slavendrijvers. Eindelijk verlost van de farao die het steeds erger maakt en die steeds bruter optreedt. Pascha is bevrijd worden van de ketenen. En als je vanmorgen dan eens even aan je polsen zou voelen, ja, ik bedoel het dan geestelijk, heb je wel eens last gehad van de ketenen, ja, niet van de Egyptenaars, maar van de ketenen van de duivel en van de zonde. Wat erg als een mens dat niet eens in de gaten heeft, gemeend, als die in de zonde leeft. En hij voelt het niet eens als een knellende band. Wat erg als een mens slaaf is van de zonde. En hij denkt met zijn dwaze verstand dat hij meer vrij is dan een ander. Hij beklaagt Gods kinderen. Hij lacht om de godsdienst. Hij zegt, die mensen maken het zich zo moeilijk. En intussen is hij slaaf. Slaaf van de vorst der duisternis en van de zonde. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, als je nou wil weten of je slaaf bent, moet je proberen om te stoppen met waar je mee bezig bent. Moet je eens kijken hoe moeilijk het is. Moet je kijken of het geen boeien zijn waar je in zit. Zolang je erin uitleeft, merk je het misschien niet, maar probeer er eens mee te stoppen. Dan zul je merken, dat kan in eigen kracht niet. Is er maar één die bevrijding kan geven van de boeien van de zonde, en dat is het lam van Pascha. Dat is Jezus Christus. Maar, dat is maar het eerste wat de Heere Jezus een arme zondaar te geven heeft. Hij bevrijdt van de macht van de duivel en van de zonde. Hij bevrijdt je van de farao, van de hel. Maar juist Pascha laat zien, gemeente, dat er nog iets heel belangrijks is wat we van de Heere Jezus moeten krijgen. Want kijk eens, er zijn mensen geweest in de loop van de jaren die hebben gezegd, ja, wat Jezus te doen heeft, dat is vooral dat hij ons bevrijdt van de duivel. Er zijn zelfs mensen geweest die hebben gezegd, die prijs die Jezus aan het kruis betaalde, toen hij met zijn leven offerde, die prijs betaalde hij aan de duivel om ons los te kopen uit de klauwen van de vorst der duisternis. Toch is dat niet de diepste zin van het werk van de Heere Jezus, dat weet u toch wel. Er is met name in de middeleeuwen een heel belangrijke theoloog geweest die ons dat weer geleerd heeft, die de kerk weer op dat spoor teruggebracht heeft. Misschien kent u zijn naam wel, Anselmus van Canterbury. Als u met vakantie in Engeland bent en u bent in de kathedraal van Canterbury, kunt u daar zijn graf nog zien. Een man die in de middeleeuwen heel duidelijk heeft gemaakt, niet die losprijs aan de duivel is de kern van het werk van de Heere Jezus. Want er was een andere prijs die hij moest betalen. Er moest aan iemand anders genoegdoening gegeven worden om zondaren los te kopen. En dat was de duivel niet. Gods recht was geschonden. Gods wet was overtreden. Wij staan bij God in het krijt gemengd. En dat is de schuld waar wij mee moeten komen te zitten. Schuld bij God te hebben. En daar heeft Pascha ons ook al in onderwezen. Want kijk eens nog even naar dat ritueel daar in Egypteland. Het wordt de nacht van de uittocht. Het wordt de nacht van de bevrijding. Maar het wordt ook de nacht van de beveiliging. Want er gaat vannacht een engel door Egypteland, jongens en meisjes. Er gaat er een met een zwaard door de straten, ook van het land Goshen, ook daar waar de Israëlieten wonen. En die engel wordt maar door één ding tegengehouden, zegt Exodus 12. Alleen door bloed. En is er geen bloed aan je deur? Dan maakt het niet uit of het een Israëlitisch huis is of dat het een Egyptisch huis is. En wat voor taal ze achter die deur spreken en wat voor kleren ze aan hebben en wat voor gedrag ze vertonen. Maar als er geen bloed aan de deur zit, komt die engel binnen en maakt die een slachtoffer. Want Gods recht is geschonden. En wie geen bloed heeft, is een kind des doods. En gemeente, als een mens deze dingen gaat leren in zijn leven, als je deze dingen op je afkrijgt, ook in 2015 in Sliedrecht, dan snap je wel, dan gaat een mens ernst maken met de geestelijke dingen. Dat is al een eerste teken dat een mens verandert door de inwerking van Gods geest. Dat je zegt, die man is er nog wel niet en die jongen is er nog niet. Maar er is wel wat gaande. Eerst luisterde die nergens naar. Eerst had hij er geen belang bij. En nou ineens gaat hij de dingen serieus nemen. En hij gaat inzien dat het nauw luistert. Petrus zal later in een van zijn brieven zeggen, de rechtvaardige wordt nauwelijks zalig. Er is maar één manier om behouden en bewaard te worden. En dat is aan je te zien, gemeente, als een mens ernst maakt met de geestelijke dingen en beseft, nou komt het erop aan, want een mens kan zich maar één keer vergissen. En dan moet het nauw luisteren. Hoe word ik bewaard voor de toekomende toren? Ook dat is een les, gemeente, van het Pascha. Als u let op wat er allemaal aan voorbereidingen wordt getroffen voordat het goed en wel zover is dat ze met dat paaslam aan tafel zitten. Ziet u wat er dan bijvoorbeeld in het vierde vers allemaal genoemd wordt en in het vijfde vers aan voorwaarden voordat je de paasviering kunt starten. Dan moet je eens even goed letten op dat lam waar het dan om gaat. Je moet er dan allereerst voor zorgen dat je het juiste soort dier hebt. Het is een schaap of een geit, andere dieren tellen niet. Hij moet de juiste leeftijd hebben. Het mag niet een beest zijn van een half jaar of van 2 jaar oud. Nee, een lam van 1 jaar. Het moet bovendien een mannetjesdier zijn. Vrouwtjesdieren tellen ook niet als paaslam. Maar het belangrijkste is, het moet een volkomen lam zijn. Hij mag niet kreupel zijn, niet gehandicapt. Hij mag niks aan mankeren, niet gebrekkig zijn. Geen pootje missen of wat dan ook. Hij moet helemaal gaaf zijn. En dat gaven, dat is zo belangrijk dat dat zelfs tot en met de maaltijd blijft gelden. U heeft ook iets gelezen over de kop met de schenkelen en met het ingewand, vers 9. Dat beest wordt niet in stukjes gehakt en dan gebraden en gegeten. Nee, hij moet helemaal compleet aan het vuur gebraden worden. Van huid, van kop tot staart, helemaal. En omdat het belangrijk is dat die volkomen is, moeten ze hem ook een dag of vier in huis hebben. Er zit meer achter natuurlijk, ik kom daar straks nog wel op terug. Maar dat vier dagen lang dat beest in huis hebben, geeft ook de mogelijkheid om voortdurend te kijken, hebben we een goede? Is die geschikt? Elke dag kan die gekeurd worden. Als we hem straks gaan slachten, is die dan volkomen? Gemeente, mag ik de lijn weer doortrekken? Want wat voor het paaslam in Exodus 12 heel belangrijk is, dat is voor het lam Gods, voor onze verlossing ook heel belangrijk. Ik noemde net de naam van Anselmus. Weet u dat bepaalde gedachtebeelden van Anselmus in de Heidelbergse catechismus terechtgekomen zijn? Als het gaat over wat in zondag 5 en 6 gezegd wordt, over waar de middelaar aan moet voldoen om een geschikte en volkomen middelaar Gods en der mensen te zijn. Waar moet de Heere Jezus allemaal aan voldoen? Wat moet je van hem kunnen zeggen, zodat hij mijn verlosser kan zijn? Als hij dat niet heeft, kan hij het niet. Nou, dan moet hij drie dingen hebben, zegt de catechismus. Hij moet waarachtig mens zijn, anders kan hij in mijn plaats niet staan. Hij moet waarachtig God zijn, anders kan hij de straf op de zonde nooit verdragen. Hij moet trouwens ook rechtvaardig mens zijn, want een onrechtvaardige kan de zonde van een ander er niet bij hebben. Dat zijn de drie vereisten die het lam Gods een volkomen lam Gods maken. Waarachtig en rechtvaardig mens en waarachtig God. Volkomen gehoorzaam aan het recht van de Vader. Volkomen gehoorzaam, zowel dadelijk als lijdelijk. Zo moest hij zijn, gemeente. En zo kwam hij. En heeft u er wel eens bij nagedacht? Want dan ga ik die lijn maar eens even helemaal doortrekken. Dat toen de tijd van het Pascha begon te komen en mensen ook in Jeruzalem die laatste dagen voor de 14e Nisan het paaslam in huis namen, dat toen de Heere Jezus zich ook in huis heeft laten nemen, dat hij die laatste paar dagen voor Goede Vrijdag in Jeruzalem heeft doorgebracht. En ik heb daar ook nooit op gelet, maar u moet daar eens naar kijken als u tijd hebt. Op die laatste hoofdstukken voordat in de evangeliën de lijdensgeschiedenis begint. Vlak daarvoor. Wat is er nou precies gebeurd die paar dagen voor Goede Vrijdag? Hoe hebben de mensen in Jeruzalem toen gedaan en wat hebben ze toen gedaan? Nou, leest u het in Matteüs 22. Leest u het in Marcus 12. Leest u het in Lucas 20 en in Johannes 12. Het hoofdstuk voor het begin van de lijdensgeschiedenis. Daar is men voortdurend en als nooit tevoren bezig met Jezus te bestoken met vragen, met hem te onderzoeken en met hem te beproeven. Kortom, bezig om hem te keuren. En daar zijn ze op Goede Vrijdag trouwens mee doorgegaan. Toen getuigen opgeroepen moesten worden om zijn gedrag te beoordelen en om te kijken of ze hem ergens op hadden kunnen pakken, en ze spraken elkaar allemaal tegen. Toen die uiteindelijk voor de rechterstoel gebracht is En eerst de vrouw van Pilatus moest zeggen, heb niet te doen met deze rechtvaardige. En vervolgens Pilatus tegen de mensen moest zeggen, ik vind geen schuld in hem. Het lam werd gekeurd, gemeente. En wat aangrijpend. Terwijl iedereen moest zeggen, hij is een volkomen lam. Hebben ze hem uiteindelijk toch afgekeurd. Ja, dan vraag je je natuurlijk ook af. En wij dan? We hebben de Heere Jezus vanmorgen weer in ons huis, gemeente. Bent u er al blij om? Hebt u met een dankbaar hart plaatsgenomen in de kerk of bij uw kerktelefoontoestel? Dat u weer in aanraking wordt gebracht vandaag met het Lam Gods. En dat hij u weer wordt voorgesteld en dat weer wordt gezegd, kijk nou eens naar hem. Bekijk hem van alle kanten, van welke kant je dat lam ook beziet. Maar al wat aan hem is, is even gaaf en volkomen. Hij is een zeer geschikte, gepaste zaligmaker van zondaren. Begrijpt u, gemeente, wat het ongeloof dan betekent als een mens dit volkomen lam te zien krijgt en toch zegt, ik moet hem niet? Begrijpt u, onbekeerde vriend, hoe ongehoord uw gedrag is? Als u het lam Gods zo dicht bij u hebt en het wordt u zo aangeprezen en aangewezen en u ziet geen heil in hem. Oh, er zou geen ongelovige over moeten blijven. Als je het lam in huis gehad hebt. Nee, geloof is geboden. Jezus zien en goedkeuren. Het met de Vader eens worden die hem zelf laat aanprijzen en zegt, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik een welbehagen heb. Wat is geloven, dominee? Het met God eens worden. Hij vindt Jezus geweldig. Ik vind Jezus geweldig. Hij heeft in hem een welbehagen. Ik, zegt de gelovige, kan er niet onderuit. Ik heb ook in Jezus een welbehagen. En dan het wonder. Dan heeft God via hem in mij een welbehagen. Zoals Kolbrugge in de pastorietuin, weet u wel. Kolbrugge, wat vindt u van mijn lam? Bent u tevreden met mijn lam? Ja, Heere, volkomen tevreden. Dan ben ik ook volkomen tevreden met u. Nou, dat klinkt op zich natuurlijk simpel, zegt iemand. Dat klinkt heel erg simpel. Geloven en dan Jezus geweldig gaan vinden. In hem gaan zien wat je nooit zag. En zalig worden uit genade. Wat is er nou makkelijker, wat is er nou simpeler dan geloven? Nou, gemeente, maakt u er ondertussen niet iets goedkoops van. Want we worden wel met dat algemeen aanbod van genade in aanraking gebracht. Maar als het ons zo dichtbij gebracht wordt en zo kosteloos wordt aangeboden, moeten we er natuurlijk wel tegelijkertijd bij bedenken dat dat tegelijkertijd voor de Heere Jezus gepaard gegaan is met de grootste verschrikkingen. Daarom zegt de apostel Paulus tegen de Korintiërs, mensen, denk er wel om, gij zijt duur gekocht. En daarom hoorden we een tijdje geleden Petrus tegen zijn geadresseerden zeggen, denk erom dat u niet door ijdele dingen verlost bent, maar door het dierbare bloed van het onstraffelijke lam, Jezus Christus. Genade is niet goedkoop. En daar wil ik u vervolgens ook bij bepalen, als we vervolgens gaan nadenken over het lam dat geslacht wordt. Het werd eerst gekeurd. Maar denk nog even aan die dagen waarin dat plaatsvond. 4 dagen lang hadden ze dat lammetje. Ja, het is maar een klein beestje. Wat je dan in maart of zo in de polder, in de weilanden ziet dartelen. En wat ieders aandacht trekt, omdat iedereen erdoor vertederd wordt, zo'n klein, onschuldig, wit, wollig beest. Je zal het maar in huis hebben, jongens en meisjes. Die Israëlieten hadden zelf ook kinderen. Daar zitten kinderen te spelen met zo'n lammetje die 4 dagen. En ze geven hem misschien wel een naam. En ze stoeien met zo'n beest. 'S Morgens worden ze wakker. Het eerste wat ze doen, waar is het lammetje? En ze gaan hem weer aaien. En ze worden er helemaal vertrouwd mee. 3e dag. 4e dag. En dan komt opeens dat moment dat vader in de deuropening staat. En hij heeft een mes bij zich. En iedereen weet, als hij het lammetje beetpakt en de deur uitdraagt, wat hij gaat doen. En een enkele minuut later is het dood. En het bloed in de schaal moet aan de deur gesprenkeld worden. Is die vader zo wreed, gemeente? Is God zo streng? Dat zijn niet de goede vragen, gemeente. Weet u wat u beter kunt vragen als u dit tafereel in uw gedachten neemt? Is mijn zonde zo erg dat nodig is? Dat er ook voor God geen andere mogelijkheid was dan om in de weg van de verzoening door voldoening bloed te laten vloeien, omdat ik anders verloren zou blijven? Hoe zegt het avondmaalsformulier het, gemeente? Dat de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer, dat hij die ongestraft liet blijven, met de bittere en smadelijke kruisdood aan zijn lieve zoon Jezus Christus gestraft heeft. Ik zei het, maakt u de genade niet goedkoop. Want waar een zondaar om mag huppelen van zielenvreugd, was voor de Heere Jezus een verschrikking. En toen op de 14e Nisan, op Goede Vrijdag, het mes in zijn vlees gezet werd, gemeente, toen was er geen weerhouder, net zoals op Moria in de tijd, weet u wel, toen een vader en een zoon de berg op gingen om een zoon te gaan slachten. Toen werd er gezegd, Abraham, stop! En toen werd er in een lam voorzien. Maar toen het lam Gods door zijn vader de heuvel mee opgenomen werd, was er geen hand die hem tegenhield, gemeente. Toen moest hij sterven. Toen moest de prijs betaald worden. Nou, daar is dat Pascha dus een voorafschaduwing van. Maar nou wil ik u er vooral op wijzen, gemeente, dat Pascha ons heel duidelijk zegt, mensen, dat moet je dus wel heel persoonlijk naar jezelf toetrekken en dat moet wel heel persoonlijk toegepast worden. Dat dat lam geslacht is en dat dat bloed vervolgens het bloed wordt waar jij achterweg schuilt. Dat wordt heel duidelijk, gemeente, als wij dat ritueel in ogenschouw nemen van het Pascha. Het wordt al persoonlijk gemaakt als er wordt gezegd, voor elk huis moet er een lam zijn. Niet één lam voor het hele volk en daar deelt iedereen dan automatisch in. Nee, voor iedere woning met iedere voordeur moet er één lam zijn, want ieder huis apart moet met bloed besmeerd worden. Want die verderfengel gaat rond, gemeente. En die wordt maar door één ding tegengehouden. Ik kan het u niet genoeg op uw hart binden. Alleen door het bloed van het lam. Met die hyssopstengel aan de posten en de bovendorpel gestreken. En nou zei een uitlegger het heel prachtig. Weet je wat nou de hyssopstengel is? Dat is de hyssopstengel van het toevlucht nemende geloof. En die moeten we allemaal in onze hand hebben, gemeente. Nogmaals, dat je Israëliet bent, is niet genoeg. Dat je in een Israëlitisch huis in Goshen woont, is niet genoeg. Dat er een lam is, ergens is ook niet genoeg. Dat je hoort dat hij er is, is wel geweldig. En dat die wordt aangewezen, zie het Lam Gods, is prachtig, maar het is niet genoeg. Er moet bloed aan uw deur zitten. Want die verderfengel is nergens van onder indruk, gemeente. Zult u erom denken? Als u zichzelf in de spiegel bekijkt en uw godsdienstige deugden optelt, als u uw kleding keurt, als u uw hele godsdienstige leven overziet, die verderfengel van God is nergens van onder indruk. Van mijn kerkelijke functies niet, van mijn tranen niet, van mijn plichten niet, van mijn kerkbank niet, van mijn collectegeld niet, van mijn doop niet, alleen van bloed. Gemeente, hebben wij leren schuilen achter het bloed? Hebben we een toevlucht? En is dit onze toevlucht? Een mens kan overal op hopen. Een mens kan overal achterweg schuilen. Maar er is maar één middel. Mag het in uw hart leven, gemeente? Wat in dat mooie lied gezegd wordt. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Als wij alles derven, blijft uw liefde ons bij in smart. Dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Is dat, gemeente? Nou, dat draait het om. De taal van uw hart. Hoe weet je zeker, dominee, dat je achter het bloed veilig bent? Hoe weet je zeker dat dat bloed aan jouw deurpost is gesprenkeld? Er is maar één manier, gemeente, om zekerheid te ontvangen. En dan ga ik u niet in het moeras van uw ervaringen en van uw gevoelens laten wegdwalen, maar dan wijs ik u op het woord. Er is maar één manier om Jezus te leren kennen en om de toevlucht tot Christus te nemen, en dat is via het woord. Via het steunen op de belofte. Bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Achter die tekst wegschuilen, gemeente, is achter het bloed wegschuilen. Achter het woord wegschuilen is achter Christus wegschuilen. Want Christus verschijnt u in het gewaad van het gepredikte woord. Komt er dan geen gevoel bij? O, vast wel. Maar Godezijdank is er niet van afhankelijk. En kan ik het ook door mijn gevoel niet kwijtraken? Zoals mij een verhaaltje leerde wat ik in een van de uitleggingen van de week vond. Over twee jongetjes die allebei achter een deur lagen waar bloed aan zat. En de beide vaders hadden het ze verteld. Jongen, ik heb net al dat bloed had ik aan die deurposten gesprenkeld. Die verderfengel kan er niet omheen. Het zit erop zoals God het gezegd had. Ene jongetje ging rustig slapen. En de ander lag te rillen in bed. Wat was die bang? Want hij twijfelde of het toch wel waar was. Maar allebei zijn ze behouden, zei dat verhaal, gemeente. Als er maar bloed aan de deur zit, of ik het nou voel, of dat ik eraan twijfel, als ik maar achter het bloed ben bewaard. Maar nogmaals, dat is dus een kwestie van vertrouwen, niet op je gevoel, maar op het woord van God dat belooft, achter Christus bloed is veiligheid. U zegt, dominee, dat vind ik altijd een van de lastigste dingen in een preek. Als dan naar dat woord wordt gewezen en als dan gezegd wordt, en daar moet de mens zijn hand op leggen en zijn hoofd op neerleggen en daar richt het ware geloof zich op. En ik vind dat eigenlijk nog zo'n wankele basis, maar dat ligt aan u. Vindt u het woord een wankele basis? Vindt u dat eng om vinger bij de belofte te leggen en te zeggen, Heer, het staat er toch, laat me hierop leven, laat me hierop sterven? Hangt er maar vanaf, gemeente, wie u voor u hebt in die God van het woord. Is het alles tot u doorgedrongen dat het iemand is die alles kan behalve liegen? God is almachtig, jongens en meisjes, toch kan die één ding niet. God kan niet liegen. Alles wat in de Bijbel staat, kun je mee leven en sterven, want het is Gods woord. En luister eens, God is geen God die met onze zaligheid speelt, hoor. God meent het bloed serieus als hij zijn zoon laat aanwijzen en hij zegt, bij hem alleen ben je veilig. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Die verderfengel van mij, die is voor dat bloed van de Heere Jezus beducht. Daar gaat hij aan voorbij. Daar kan hij niet langs. Gemeente, we hebben een God die onze zaligheid beoogt, hoor. Hij is een God die het niet om het even is of u in de hel of in de hemel komt. Waarom laat hij zo vaak voor u preken? Omdat hij wil dat u bloed aan de deur zult hebben als de engel langskomt. Omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? En er is nog een extra reden, gemeente, om je aan deze God vertrouwend over te geven. En die ligt in het verbond van God met ons. Daar gaf zelfs de wetslezing van morgen weer uitdrukking aan. Hebben we er wel eens over nagedacht? Dat zelfs bij het voorlezen van de wet de genade van God nog vooraf gaat aan de geboden. En juist de gemeente, ook in het Nieuwe Testament, herinnerd wordt aan de nacht van Exodus 12. Heb je er vanmorgen over nagedacht, gemeente? Toen we op Psalm 114 zongen. Dat de wet er ons aan herinnerde. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Die God van Exodus 12 wil onze God zijn. En pleit daarop. En verwacht veel van hem. Ja, ik vind het toch moeilijk, dominee, zegt iemand. Altijd weer die twijfel. Ik snap dat jongetje best die thuis ligt te rillen in zijn bed. Terwijl zijn vader heeft gezegd. Er zit bloed aan de deuren, jongen. Ga maar rustig slapen. Ja, maar het is wel zijn leven wat op het spel staat. Het moet maar zo nauw komen. Het moet er maar op aankomen. Je moet er maar voor komen te liggen op je sterfbed. Je kan je maar één keer vergissen. Het zou dan toch wel fijn zijn, gemeente, als dan dat jongetje uit zijn bed gehaald werd en als die met zijn vader even buiten mocht kijken, of niet? Niet alleen weten omdat het gezegd is, maar ook weten omdat je het gezien hebt. Zou God de Vader ook zo ver willen gaan als zo'n vader in het land Gozen? Om het niet alleen te zeggen tegen de kinderen, maar om het ook te laten zien. Gemeente, zo ver wil God de Vader ook nog gaan. En het wordt hier 4 keer per jaar getoond, niet waar? Als het Nieuw Testamentisch Pascha wordt bediend en het de kinderen niet alleen gezegd wordt in hun oren, maar ze het ook met hun eigen ogen mogen zien. Bloed van het lam. Dat het heel persoonlijk nog eens een keer bevestigt vanwege dat kleine geloof. Ik voor u. Ach, dat is het heerlijkste wat je ten deel kan vallen, gemeente. Nogmaals, dat wordt dan niet alleen maar 4 keer per jaar bevestigd, maar dat wordt allereerst via de prediking geschonken. In de toepassing van het woord. Het woord waarachter ik leer wegkruipen. Maar, en daarmee ga ik naar de derde gedachte van vanmorgen. Het is het heerlijkste wat er tegen je gezegd wordt. Als de Heere Jezus als lam van Pascha tegen je zegt. Ik voor u. Maar het is niet het enige wat hij tegen je zegt. Maar als ik het even zo mag zeggen. Na het ik voor u. Klinkt ook nog het ik in u. Nog 1 keer terug naar het land Gozen. Op de 14e van de Nisan. Want uiteindelijk, gemeente, is het paasfeest natuurlijk een maaltijd. We hebben allerlei rituelen al voorbij zien komen. Van het keuren tot en met het slachten en het sprenkelen en het strijken van het bloed aan de deurposten. Maar het is dan uiteindelijk wel de bedoeling dat moeder dat lam gaat braden aan het vuur. En dat uiteindelijk dan die tafel aangericht staat. Met al die dingen waar je ook weer een hele preek over zou kunnen houden. Daar gaan we nou niet verder op in. Over die kruiden en over die ongezuurde broden en over de manier waarop ze daar staan te eten met de lendenen omgord, klaar om te vertrekken. En dat ze dan ook nog samen in de loop van de jaren die geschiedenis van de uittocht weer op gaan halen. En de kinderen aan de vaders gaan vragen, vader, hoe zat dat ook alweer met die uittocht uit Egypteland? En dat er dan vervolgens ook nog wordt gezongen, het Hallel, 113 tot en met 118, allemaal prachtige dingen. Maar de kern van het hele verhaal is natuurlijk dat dat lam dan wordt genuttigd. En dat die helemaal wordt genuttigd. Niet alleen maar een stukje. Alles wat eetbaar is, moet die avond op. Desnoods eet je het met de buren. Maar het moet en het zal op. En wat er over is, wordt verbrand. Volkomen. Maar zoals het dan met dat lam en met die Israëlieten gaat, gemeente, zo gaat het vandaag nog. Met Christus en met de zijnen. De geest werkt dat ze samen één worden, weet u wel. Zoals het vlees van het lam in de lichamen verdwijnt en één wordt met die mensen die het gegeten hebben. Zo gaat het met de Heere Jezus ook. Hij is niet alleen maar voor mij gestorven, ooit op Golgotha, maar die geest gaat hem in mijn hart brengen. Ik word één plant met hem. Ik word eens geestes met hem. En hoe herken je iemand die van de Heere Jezus is? Die gaat op de Heere Jezus lijken. En die gaat van de Heere Jezus ook van alles leren. Onder andere dat je niet op een rustbank Pascha viert, maar staand met de staf in je hand en de lenden omgord. Pascha vieren, Christus leren kennen, de geest van Christus leren kennen, betekent ik word pelgrim, ik moet straks Egypte uit, ik moet via de woestijn naar Kanaan. En dat levert ons natuurlijk nog weer een vraag op, gemeente, als we de Heere Jezus zeggen te kennen, dan feliciteer ik u. Maar dan vraag ik u ook, kent u dit ook? Niet alleen ik voor u, maar ook ik in u. Schijngeloof houdt bij de eerste helft van het evangelie halt. Die wil wel graag achter het bloed verstopt zitten, maar die blijft vervolgens in Egypteland zitten. Die wil wel vergeving van de schuld hebben, maar die heeft geen belang met de eenwording met Christus en het nieuw worden van het leven. Dat is waar geloof. Zowel Christus nodig krijgen voor je rechtvaardigmaking als je heiligmaking. Voor de vergeving en voor de vernieuwing. Gemeente, wat voor geloof hebt u? Hoe bent u weggekropen achter het bloed? Heeft u het bloed van het lam nodig en ook het vlees van het lam? Dat wil ik u nog vragen. Heeft u het bloed nodig voor uw vergeving? Maar heeft dat vlees van het lam u ook gevoed voor een ander leven? Leven met de staf. Leven met de lendenen omgord. Leven op weg naar Kanaan. Ik moest denken aan de laatste verzen van de Hebreeënbrief. Hebreeën 13 begint op een gegeven moment ook over de 14e Nisan. Hoewel het woord Pascha niet valt, wordt daar wel gesproken over dat geslacht worden van de Heere Jezus. En het buiten de poort lijden van de Heere Jezus. En de prijs die daarmee betaald is. En weet u wat de Hebreeën schrijver dan zegt? Toepassing van het derde punt. Als de Heere Jezus dan buiten de legerplaats geleden heeft, als paaslam is geslacht, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende, want we hebben hier geen blijvende stad. Ziet u de mensen staan rondom de paastafel? Ze moeten weg, ze moeten verder. We hebben hier geen blijvende stad, wij zoeken de toekomende. En hoe gaan we op pad naar de toekomst? Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Gemeente, zo gaat een volk vanuit de viering van Pascha op pad. Met een offer. Niet meer een brandoffer. Niet meer een schuldoffer. maar met een dank en een lofoffer, omdat door het Lam het heel persoonlijk waar werd. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Amen.